Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De New Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
New Business Radio.
Update met Ron Lemmens.
Werkgevers bieden steeds vaker duurzame mobiliteit aan als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Maar ondanks die goede bedoelingen laten veel organisaties nog kansen liggen. Ik ga hierover in gesprek met En Morgen. Ik spreek hier in uw studio met directeur en expert mobiliteitsbeleid Jos Hollestelle en Tanja van Koten. Zij is gedragsexpert. Met haar gaan we natuurlijk inzoomen op de menselijke kant. Want wat werkt echt om het reisgedrag nu te veranderen?
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.
Tanja en Jos, van harte welkom hier in de studio. We gaan met jullie praten over duurzame mobiliteit. Dat is iets waar we natuurlijk al jarenlang hebben zien opkomen. Alleen wel een mega opgave geweest is voor veel bedrijven. Voordat we het daarover gaan hebben, Jos, eerst eventjes naar En Morgen. Want jullie zijn gespecialiseerd in mobiliteit. Wat doen jullie precies?
Ja, we zijn een adviesbureau als En Morgen. En wij helpen werkgevers, maar ook overheden bij vraagstukken op het gebied van mobiliteit. Vaak gaat het over verduurzaming van mobiliteit. Wat bijvoorbeeld met werkgevers doen is, dan gaat het over het verduurzaming van een wagenpark. Of een werkgever met die parkeerissues heeft, waar geen parkeerruimte is. Hoe verleid je dan medewerkers op een andere manier te gaan reizen? Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met binnensteden, met de zero-emissiezones die op heel veel plekken zijn. Hoe anticipeer je daar als werkgever op? Ook hoe maak je als gemeentebeleid? We zijn bezig met wegbeheerders. De komende jaren zijn natuurlijk waanzinnig veel wegafsluiting, omdat er groot onderhoud is. Nou, als je dan zo'n groot onderhoudproject uitvoert, hoe zorg je dan dat niet alles helemaal vaststaat en dat het juist verkeer blijft doorreizen, doorstromen? Nou, daar helpen we bij. En zo helpen we eigenlijk op heel veel verschillende manieren helpen we bij transities op het gebied van mobiliteit. Waarbij wij ons onderscheiden als bureau dat we ook heel erg kijken naar die menselijke kant daarbij. Ja. Dus niet alleen hebben over de techniek, over de regelingen, maar juist ook van hoe zorg je nou dat die medewerker of die forens of die stadsbewoner daadwerkelijk ook ander gedrag gaat vertonen, zodat er ook een resultaat komt.
Verleden heb ik wel eens een reportage mogen maken. En dat was voor een spitsmeidenproject. Een soort markt met allerlei ideeën in de gemeente Rotterdam. Ja. En daar zag je ook heel veel initiatieven als bijvoorbeeld sporten bij je werk, om die spits eigenlijk te overbruggen. Zie je dit nog steeds? Of is dit eigenlijk al, zitten we al in het volgende hoofdstuk?
Nou, je ziet dit nog steeds wel. Dus file sporten en al dat soort dingen, dat zijn nog steeds wel items die terugkomen. Wat wij heel erg belangrijk vinden is dat er moet ergens een duidelijke motivatie zijn om ander gedrag te gaan vertonen. Veel medewerkers nemen natuurlijk ook die file wel voor lief. Ze hebben dat kwartiertje vertraging ingecalculeerd. Ze luisteren lekker naar een podcast. En hen dan verleiden om tot ander gedrag te komen. Nou, daarbij zou bijvoorbeeld zo'n file sporten met collega's, met wat sociale druk. En eventjes op het moment dat je anders in die auto gaat zitten, met elkaar gaat volleyballen of iets anders, dat haalt je uit die gewoontegedrag. Dus dat zien we wel degelijk. We moeten alleen met elkaar waken dat we niet alleen maar dit soort spiegeltjes en kraaltjes bezig zijn, maar dat we ook daadwerkelijk gaan zorgen voor structurele gedragsverandering. Want dat filemonster lossen we niet op door wat te gaan sporten.
Want zou je kunnen stellen dat eigenlijk die mobiliteit zoals we hem gekend hebben, toch wel een wezenlijk belangrijk onderdeel is geweest altijd van de arbeidsvoorwaarden. Dus met andere woorden, voorheen kwamen uit de standaard situatie. Oké, je hebt een baan als secundaire arbeidsvoorwaarden, zit daar ook een leaseauto bij. Toch een soort van recht wat altijd geweest is, nu wel aan het veranderen is.
Nou, zeer zeker. Hè. Dus mobiliteit is nog steeds een hele belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Dus voor heel veel werknemers is het belangrijk, wat organiseert mijn werkgever nou en hoe zorg ik nou op een goede manier van A naar B kom? Daarbij is denk ik wel de nuance dat natuurlijk leaseauto is een heel erg belangrijk item voor een specifieke groep medewerkers. Ruim 90% van de werkenden in Nederland heeft geen leaseauto. Dus we moeten ons niet alleen maar blind staren op die groep, maar nog steeds, net wil je onderscheidend zijn op het gebied van je arbeidsvoorwaarden, dan zou je bijvoorbeeld met zo'n item als groene arbeidsvoorwaarden, waar we ook een onderzoek naar hebben gedaan, kun je je onderscheiden. En daar zit mobiliteit in. Dat kan ook gaan over het verduurzamen van je huis. Medewerkers wellicht verleiden om vaker te gaan sporten. Nou, al dat soort dingen zijn wel steeds belangrijker om je te onderscheiden van die grote massa en die war on talent die gaande is.
En precies. En vooral de duurzaamheidsaspect. Daarbij is een hele belangrijke trigger ook voor bedrijven om daarin te veranderen.
Ja, werkgevers die willen zich profileren op het gebied van verduurzaming. Die moeten ze vaak ook. Hè, die moeten zich ook committeren aan doelstellingen. Dan wel eigen doelstellingen, soms ook wet en regelgeving. Dus we zien dat duurzame mobiliteit echt heel erg belangrijk is. Ook als je dan kijkt naar de totale CO2-uitstoot van een organisatie. Dan is mobiliteit daar vaak een van de grootste factoren in. Helemaal organisaties die niet zeg maar een grote schoorsteen hebben. Geen chemieconcern zijn, maar gewoon een bank. Een overheid, een kantoorgebouw, dan zie je vaak dat 70-80% van de uitstoot is het reizen van en naar het werk. Ja, en wil je daar iets mee gaan doen, dan kom je al heel snel op die groene arbeidsvoorwaarden. Kun je verplichten, kun je verleiden, maar daar kun je wel stappen in zetten als werkgever.
Als je het proces nu zou omschrijven, even gemiddeld genomen gezien, hè, van advies tot aan uiteindelijk de implementatie daarvan. Over wat voor periode spreek je dan? Over jaren denk ik toch, of niet?
Nou, gelukkig geen jaren. Je kunt al wel vrij snel aan de slag. Dus als wij met een werkgever bezig zijn, dan hebben we ongeveer een doorlooptijd van zo'n 3-4 maanden om eerst een hele goede analyse te maken. Dus hoe ziet nou dat mobiliteit er op deze manier uit? Hoe verhouden jouw medewerkers zich tot dat mobiliteitsbeleid? Wat vinden zij fijn? Wat vinden zij minder fijn? Wat wil je bereiken als organisatie? Dus wat is jouw visie? En vervolgens vertalen we die visie naar hele concrete maatregelen. Bijvoorbeeld elektrificatie van een wagenpark. Bijvoorbeeld een slimme gedragsaanpak die Tanja vaak ontwikkelt. Fietsstimulering, noem maar op. Wellicht een parkeerbeleid daarbij. En dan heb je het over zo'n 4 maanden zodat je echt aan de slag kan gaan met het verduurzamen. Of in ieder geval zo inrichten van mobiliteit dat het geen, ik maak vaak de vergelijking, dat het geen wormvormig aanhangsel is van je organisatie, maar dat je er echt organisatiedoelen mee bereikt. Nieuw personeel aantrekt, personeel behoudt, verduurzaamt, huisvestingskosten verlaagt, noem maar op.
Dan ga ik even naar jou, Tanja. Want jij bent dan binnen zo'n organisatie aan het indexeren, denk ik. Van waar zitten de triggers voor medewerkers om eigenlijk draagvlak te creëren en snel die transitie in te gaan? Ja. Waar begin je dan?
Ja. Nou ja, het begint eigenlijk echt bij je doelgroep leren kennen, je medewerker leren kennen. En dat klinkt misschien heel bazaal, maar dat is toch wel echt de basis. Het is heel vaak dat we denken van, hey, we voeren nieuw beleid in. We hebben wat nieuwe regels. We zetten een nieuwe fietsenstalling neer of iets dergelijks. En dan gaan mensen het gedrag wel vertonen. Maar ja, er komt gewoon veel meer bij kijken. Want waarom stappen mensen in de auto 's ochtends? Of waarom stappen ze niet op de fiets? En waarom niet in het OV?
Ja, want het staat nog steeds vaak stil in Nederland. Veel files.
Ja.
De bekende term is ook wel de file junkie. Die weet niet beter. Die kan niet zonder die file bijna. Inmiddels is daar een podcast bijgekomen. Dus er zijn inderdaad ook meer manieren waarop je kan vermaken in de file, toch? Maar wat zie je daarin veranderen?
Ja, nou ja, daarin zien we ook wel gewoon vanuit de werkgevers zelf en van de overheidskant ook van, hey, kunnen we daar niet meer op sturen? Kunnen we niet meer kijken van hoe kunnen we mensen wel verleiden om bijvoorbeeld dus inderdaad op de woensdag naar kantoor te komen, op de vrijdag naar kantoor te komen. We hadden het er net kort over, hè, de kamelenjacht. Dus je ziet vaak nog inderdaad op dinsdag en op donderdag de medewerkers wel nog naar kantoor komen en dan dus echt die file junkies in de file staan. Terwijl, waarom kom je niet op de woensdag of op de vrijdag of op de maandag? En daar zie je wel werkgevers en vanuit de overheidskant ook steeds meer druk op komen van hoe kunnen we ze nou daartoe verleiden? Hoe kunnen we nou zorgen dat er gewoon dat er minder files zijn, dat we minder vaststaan? Want uiteindelijk, ja, je kunt een podcastje luisteren in de auto, maar ik denk niet dat iemand gelukkig wordt van in de file staan.
Nee, want er is een trendrapport geweest van AWVN en Reisbalans. En het blijkt dat 50% van de CAO's inmiddels groene arbeidsvoorwaarden bevat. Waarbij 85% gericht is op duurzame mobiliteit. Dan zou je kunnen zeggen, we zijn al best wel goed op weg.
Ja,
nee. Maar waar stokt het dan eigenlijk bij die laatste helft, zou je zeggen?
Ja, nou ja, dat zit hem ook wel deels in die complexiteit van gedragsverandering. Hè? Dus reisgedrag is bij uitstek echt gewoontegedrag. Iets wat gewoon automatisch gebeurt. We denken er niet meer over na. We stappen gewoon elke ochtend in de auto zonder te beseffen dat we überhaupt in die auto zitten, bij wijze van spreken. En om dat te doorbreken, dat is gewoon super ingewikkeld. Dus daar zit al een heel moeilijk aspect. Maar het zit hem ook in het, de werkgevers zijn een heel belangrijk facet in deze gedragsverandering. En zij moeten het ook omarmen en willen doen. En ook zij zien dit soms als een hele complexe puzzel.
Ja, dat kan me heel goed voorstellen. We ook bedoel, het openbaar vervoer in de Randstad is op zich echt prima op orde. Maar ja, dan heb je nu heel recent de stakingen gehad. Nou, dat lijkt me dan best wel lastig als je in zo'n transitie zit om de medewerkers mee te krijgen.
Dat de stakingen er zijn, ja. Ja, uiteraard. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar ja, aan de andere kant kun je dat natuurlijk ook wel weer als aanleiding gebruiken om wel te kijken van wat is er nog meer. Hè? Je kunt ook op zo'n moment zeggen van hey, roep je medewerkers op om een keertje thuis te werken die dag. In plaats van alsnog in de auto te stappen. Wat zijn er nog meer voor opties? Je ziet ook wel dat die flexibiliteit, de verschillende manieren van hoe we naar kantoor reizen en of we naar kantoor reizen, dat ook steeds belangrijker wordt en ook steeds dat we daar steeds beter mee omgaan en dat de werkgever dat ook ziet, dat goed werkt.
Op het moment dat die transitie zeg maar bij zo'n bedrijf, hè, waar jullie advies op uitgebracht hebben, gaande is, hoe monitor je dan eigenlijk die transitie en ook de gedragsverandering daarin?
Ja, nou, heel plat gezegd, je doet eerst een nulmeting. Je komt tot de conclusie van hoe het huidige gedrag eruit ziet. Hè? En vervolgens ga je met de maatregelen die je treft, de interventies die je uitvoert, ga je een 1-meting doen. Het is heel simpel gezegd, er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Maar op die manier kun je wel gewoon vaststellen hè, van wat is het voor die tijd en wat is het na die tijd. Ja. En probeer je wel ergens die context ook gelijk te houden.
Ja, en daarbij helpt denk ik ook dat sinds dit jaar geldt er een rapportageverplichting voor werkgevers. Hè. Dus zij moeten hun werkgebonden personenmobiliteit bijhouden, goed bijhouden hoe medewerkers reizen. Dat geldt voor 100+ organisaties. Dus dat betekent dat iedere organisatie nu eigenlijk sinds afgelopen jaar, dit jaar, een dataset aan het opbouwen is over hoe dat reisgedrag eruit ziet. Dus die nulmetingen, die hebben we zometeen heel goed. Die 1-meting, die wordt eigenlijk ook verplicht. Dus we kunnen heel goed zometeen zien wat is nou het effect van bepaalde maatregelen. En het interessante is dat vaak ook niet exact aan de voorkant te voorspellen is. Hè? Dat je dus heel goed moet kijken naar wat is de context? Hoe ziet dat eruit? Hoe verleiden we nou medewerkers? En dat is soms ook best wel een beetje bij het doen.
Ja. Voorheen had je eigenlijk al, NS speelde daarop in, mobiliteitskaart, waarbij je zowel gebruik kan maken van de trein als eventueel een auto tijdelijk als het nodig is, of een OV-fiets. Kan ik me best voorstellen dat voelt als een soort versraling voor een medewerker die voorheen altijd in een leaseauto gereden heeft.
Nee, we geloven ook, je moet als werkgever echt heel goed kijken wat wil je nou met je mobiliteitsbeleid bereiken.
Hoe ga je dat compenseren?
Ja,
wat zijn de triggers daarbij?
Nou, we zien dus dat het zijn van een aantrekkelijk werkgever is voor heel veel partijen belangrijk. Helemaal nu met die war on talent die gaande is. Dus je wil ook niet zozeer iets afnemen. Dus wat we zien als dat werkgevers vooral pakketten naast die leaseauto aanbieden. Als ze al een leaseauto aanbieden. Dus bijvoorbeeld de mobiliteitsbudget. Ik ben nu ook met een aantal organisaties bezig om dat goed vorm te geven. Goed tussen de oren te krijgen. En wat daar dan voor nodig is, dat zijn eigenlijk best wel verschillende dingen. Kijk, die leaseauto is gewoon een enorm fijn ding. Je weet als medewerker exact iedere maand wat ben ik kwijt. Als er iets is met die auto, dan word je ontzorgd. Je krijgt vervangend vervoer. Dat is allemaal goed geregeld.
Je hele gezin neem je mee
inderdaad. En kies je dan en faciliteert je werkgever een mobiliteitsbudget. Dan ben je opeens zelf verantwoordelijk om dat allemaal in te regelen. En dan kunnen we nog zulke mooie berekeningen maken waarin we laten zien, nou, als je een leaseauto hebt, dan ben je ook per jaar een aantal €1000 kwijt aan de bijtelling. Eventueel een eigen bijdrage die je hebt. En bij mobiliteitsbudget hou je €6000 over. En als je dat nou mooi wegstreept tegen elkaar, nou, je bent haast gek als je niet voor dat budget kiest. Alleen heb je dus nog steeds wel dat comfort nodig. Dus wat we bijvoorbeeld met werkgevers doen, is dat we, een van de acties in Twente die ik een keer heb ontwikkeld, is dat we alle medewerkers op een loonstrook, een soort nep loonstrook erbij hebben gestuurd, waarin het zichtbaar werd van als je nou voor een mobiliteitsbudget had gekregen, dan had je niet €4000 uitgekeerd gekregen nu, maar dan had je €5000 uitgekeerd gekregen. En dan wordt het opeens een talking point. Dus je moet iets doen om dat gewoontegedrag, die gewoonte, dat gemak van die leaseauto te doorbreken. En tegelijkertijd vind ik het ook heel erg belangrijk om niet per se een soort van kruistocht tegen de leaseauto te voeren. De leaseauto is vaak een hele duurzame auto. Helemaal als je als werkgever inzet op elektrificatie, wat steeds meer gebeurt gelukkig. Dus je moet ook daar als werkgever goed nadenken. Ja, wat wil ik eigenlijk bereiken? En iemand een zak met geld geven die vervolgens een 5 jaar oude tweedehands auto gaat rijden en nog steeds 30.000 kilometer door het land kost. Heb je wellicht een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde gecreëerd, maar heb je dat fileprobleem of je CO2-ambitie heb je niet gerealiseerd?
Nee, want als je moet gaan rapporteren, dan valt dat buiten de rapportage. Op het moment dat iemand privé dan ervoor kiest om een auto aan te schaffen.
Je moet als werkgever, met 100+ medewerkers, moet je rapporteren hoe je medewerkers reizen in het woonwerk en in het zakelijk verkeer. Dus dat geldt zowel voor lease-rijders als voor medewerkers die een eigen auto hebben. En op het moment dat je nu een lease-auto geeft die heel vaak in ieder geval een nieuwe auto is, de helft van de leaseauto's die nu nieuw wordt geleased is al volledig elektrisch, is dat vaak een duurzame auto. En bij mobiliteitsbudget moet je dat dus goed inregelen en goed afvragen. Hoe geef ik dat zo vorm? Dat we medewerkers niet opeens niet duurzaam gaan reizen. Dus bijvoorbeeld met een bank hebben we het zo vormgegeven dat je bij een budget meer budget opbouwt. Op het moment dat je zelf ook een elektrische auto rijdt. Of dat je een groot deel van het budget al vooruit uitgekeerd krijgt. Je kon een jaar lang budget uitgekeerd krijgen. Dus zeg zo'n 12.000 euro om daarmee een elektrische auto voor een gedeelte te kunnen financieren. Dus je moet allemaal dat soort slimme prikkels inbouwen om te zorgen dat je niet een soort van escape heb gebouwd om maar niet duurzaam reisgedrag te gaan vertonen, maar het juist zo in te richten dat het daadwerkelijk gaat bijdragen aan jouw doelstellingen.
Ja, en vooral dus ook inspireren. Tanja, hoe kan je dat nog meer doen om medewerkers te inspireren met een nieuwe manier van reizen?
Ja. Ja, nou ja, dat hangt er dus ook compleet vanaf op welke manier. Want het is inderdaad wat je ook aangeeft. Als je al gewend bent aan zo'n leaseauto, is het natuurlijk superveel moeilijker om dat aan te leren of aan te wennen. Om mensen daartoe te verleiden. Maar op het moment dat je nieuw begint bij een bedrijf, is het nog geen gewoonte. Dus dat is bijvoorbeeld al een heel mooi moment om daarop in te haken. Maar het is vooral, wat ik eigenlijk de vorige keer al zei. Het is je medewerker kennen. Het is weten wat hun drijft, wat hun weerhoudt. En je gaf het zelf denk ik al aan. Het voelt een beetje als je bezit, hè, zo'n leaseauto, een beetje je eigendom. En dat wordt van je afgenomen. Ja. Niet gek dat mensen daarvoor in de weerstand gaan. Maar als je met ze het gesprek aangaat, als je ook weet wat inderdaad andere motieven zijn of wat hun drijft, waarom ze eventueel alternatief vervoer ook interessant zouden kunnen vinden, dan kun je op die manier ook inspelen.
Ja. Dus het feit dat thuiswerken is toegenomen, eigenlijk sinds de coronatijd enorm toegenomen, maakt het wel makkelijker, lijkt mij, om mensen toch op een andere manier te laten reizen. Het is namelijk de frequentie is, als het goed is, omlaag gegaan.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een ontzettend mooi voorbeeld van het gewoontegedrag doorbreken. Want je wordt gewoon geforceerd om thuis te gaan werken. Je krijgt geen andere optie. En dan doorbreek je op dat moment gewoon keihard je eigen
gewoonte. Want kan thuiswerken ook dienen als trigger eigenlijk? Of sla je dan het doel mis? Want je wil die mensen natuurlijk ook graag op kantoor hebben nog steeds. Ook met name om de collega's, de cohesie binnen zo'n bedrijf inderdaad.
Maar thuiswerken is zeker ook nu bij de jongere generatie zie je dat ook dat heel belangrijk is. En dat het flexibiliteit geeft en dat mensen ook wat meer vrijheid geeft. Het gevoel van ik kan hier zelf ook een eigen keuze in maken. Dat helpt allemaal. En de meest duurzame reis is uiteindelijk de niet gemaakte reis. Dat is een dooddoener natuurlijk, maar dat is wel de waarheid. Dus ik denk dat alleen maar helpt. Ik kijk jou ook even aan, Jos.
Ja. Nou, zeer zeker. En ik denk dat thuiswerken is ook een van die belangrijke groene arbeidsvoorwaarden. Dus dat de meest duurzame reis is de niet gemaakte reis. Maar tegelijkertijd is het niet zo als je vaker thuiswerkt, dat dan die dagen dat je wel reist, dat je dat dan per definitie duurzamer doet. Of misschien wel helemaal niet. Hè. We hebben ook juist al een soort beweging gezien van hey, ik kan thuiswerken. Dus ik verruil Amsterdam voor Drenthe. Mijn woonwerkafstand is alleen maar groter. En dat neem ik voor lief, omdat ik nog maar 2 dagen hoef te reizen in plaats van 5. Dus we zien ook wel dat thuiswerken een tegengesteld effect heeft. En dus dat die dagen dat je... Wat ik ook nog heel erg opvallend vind als we kijken naar hoe vaker wordt thuisgewerkt. Dat is dat nog best wel significant, hè? Mm-hmm. Maar het aantal kilometers dat leaseauto's maken, die is helemaal niet zo hard afgenomen. Dus ik zit met heel veel werkgevers om de tafel. Ja, ik zie nog steeds dat die leaserijder 30.000 kilometer per jaar reist. Alleen wat blijkt, als je dan goed kijkt op wanneer rijdt die auto, dan is die auto opeens, is de tweede auto de deur uitgegaan. En de dag dat de ene partner thuis werkt, gebruikt die andere partner de auto voor woon-werkverkeer. Dus daar zit nog steeds, wordt er enorm belang gehecht aan die auto. En daar moet je ook slim naar kijken.
Ook met name omdat het dus heel veel voordelen met zich meebrengt voor het hele gezin.
Nou zeker, en dan moet je ook best wel een stoere werkgever zijn om te zeggen van nou, ik zie dat je nu niet meer komt aan de 15.000 zakelijke kilometers waar we ooit die leaseauto hebben toebedeeld. We gaan die auto innemen. Nou ja, en als je dan nog 60 andere vacatures in te vullen hebt, dan is dat best wel spannend. En daar helpen we ook wel werkgevers bij om echt een verhaal, een visie te hebben over hoe gaan wij nou om met mobiliteit in de organisatie. En zo'n visie helpt ook wel om zowel het zoet, maar ook de zure maatregelen te kunnen nemen. En hier ook op een goede manier mee
om
te
gaan. Want die zure, dat is natuurlijk het allermoeilijkste eigenlijk. Dat te overwinnen. Zeker op het moment dat je veel weerstand merkt en ziet binnen de organisatie.
Nou zeker. Dus als we met een werkgever aan de slag gaan, dan is ook wel die eerste fase nadat we al die onderzoeken hebben gedaan, is echt om een visie te bouwen. Dus wat zijn nou onze kernwaarden? Wat is nou onze visie op het gebied van mobiliteit? En we zien dus dat er heel erg veel aanleidingen zijn om met mobiliteit aan de slag te gaan. Dat is een enorme grote stedelijke bouwopgave. Wat betekent dat als je een kantoor hebt in een stad, groot of middelgroot, dat de kans dat als je daar dat je minder parkeerplekken krijgt de komende jaren enorm groot is. Of als je nu een nieuw pand betrekt, ja, je zult waarschijnlijk heel weinig parkeerruimte hebben. Dus moet je gaan sturen, bepalen wie mag nou wel en wie mag nou niet parkeren. En nou, dat doe je niet alleen door te verleiden, te kietelen, maar ook wel door pijnlijke maatregelen te nemen en te zeggen, weet je wat, als jij op hier in Amsterdam binnen de ring woont, dan gaat die slagboom gewoon niet voor jou open. En daar kun je dan nog coulant in zijn door te zeggen, nou, op woensdag en op vrijdag wel. Daarmee hopen we ook een beetje dat we het spreiden over de week bevorderen. Maar zo moet je wel gaan kijken. Maar je moet het altijd wel goed kunnen uitleggen.
Mooi. Tot slot, even van jullie beiden, alle twee, een van de belangrijkste tips die je als eerste geeft op het moment dat je in gesprek gaat met bedrijven, of die je nu geeft aan bedrijven die dit horen en weten dat ze nog die opgave hebben om die norm naar duurzaam te gaan veranderen. Tanja?
Ja, ik zou zeggen, dus kijk naar alles. Dus kijk niet alleen maar naar je beleid en naar je voorzieningen en naar wat je als werkgever misschien op papier kan zetten. Maar kijk ook naar wat je als qua communicatie kan, wat je kan in gedrag, wat je weet van je medewerker. Kijk wat ze drijft. Vinden ze het belangrijk om vaak buiten te zijn, in een eigen bubbel te zijn? Wat is het wat hun op de fiets helpt, of wat is het wat hun in het OV helpt?
Jos?
Ja, wat we ook zien in de trendrapport is dat er nog steeds best wel veel werkgevers het gewoon echt een ingewikkeld onderwerp vinden. Dus helemaal de fiscale kant van mobiliteit. Er is een aantal jaar geleden is de werkkostenregeling geïntroduceerd. Heel veel werkgevers zijn er best wel huiverig voor van, oh, misschien kom ik zo meteen, dan moet ik een 80% eindheffing betalen, waardoor er uiteindelijk niks wordt gedaan. En met die werkgevers kijken wij juist, oké, wat kun je nou doen los van zo'n werkkostenregeling? En dan nog zijn er heel erg veel mogelijkheden die je hebt. Dus lease, fietsen aanbieden, openbaar vervoer vergoeden. Je kunt zelfs onbelast privégebruik van openbaar vervoer vergoeden. Een mooi mobiliteitsbudget vormgeven. Er zijn heel erg veel smaken. Dus sta je nu niet blind op de dingen die niet kunnen, maar kijk vooral ook naar de dingen die wel kunnen. En juist ook in die fiscale ruimte is heel veel te doen, ook los van die werkkostenregeling.
Dank jullie wel voor de komst naar de studio.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee op New Business Radio.